Alsjeblieft, volle Vader, we danken u, Heer. Heer, ik dank u voor uw liefde, uw trouw, uw genade, uw barmhartigheid. Heer, ik dank u dat u, zoals altijd en zoals iedere week, voorzien hebt, Heer, in het voorbereiden van de studie. Heer, ik dank u voor de afgelopen 2 weken die ik met de familie heb mee kunnen maken in Kaapstad. Heer, ik dank u voor de gezegende tijd die we daar hebben gehad. Heer, ik dank u dat u... Dat u dat ook gezegend hebt, Heer. Ik dank u voor alle voorzienigheid die u geeft, Heer. Ik dank u dat u trouw bent en rechtvaardig en geduldig met ons, liefdevol, Heer. Dat u in alle dingen die we nodig hebben, Heer, voorziet, Heer. Materiële dingen, maar ook vooral geestelijke dingen, Heer. Ik dank u voor de gedeelte die we vanavond gaan behandelen, Heer. Voor de rijkdom die we in die 3 versen vanavond gaan behandelen, Heer. Ik dank u daarvoor. Ik prijs uw grote naam, Heer. U bent goed en u doet goed, Heer. Ik bid dat de studie een zegen mag zijn voor iedereen hier. Voor iedereen die uiteindelijk de studie gaat luisteren, Heer. Heer, ik plaats deze avond in uw handen, Heer. Ik dank u en ik prijs uw grote naam en ik bid alles in Christus' naam. Amen. We gaan vanavond 3 versen behandelen. We gaan Hebreeën 1 vers 10 tot en met 12 vanavond behandelen. Maar ik wil voor de context vanaf vers 4 tot en met 14 lezen. Dat is 1 gedeelte. En ook belangrijk dus om dat hele context te lezen. Dus ik lees vanaf vers 4 in Hebreeën 1. Hij, dus dat refereert op Christus, is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortrekkelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot de vuurvlams. Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft u God, u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven u met gezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden, maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb, als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonderd worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Tot zover. Dus de versen van vanavond zijn 10 tot en met 12. Ik lees dat nogmaals. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd en ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Ik weet niet welke week we zijn in deze geweldige brief. Maar goed, tot op nu hebben we maar 9 versen behandeld. En in die 9 versen hebben we al veel gezien, gelezen en gestudeerd. We gaan onze tijd nemen in deze brief. En dat is al duidelijk, denk ik, omdat het zo rijk is aan theologie, aan toepassing, aan bemoediging, aan waarschuwing, vermaning en ga zo maar door. Ik denk, als we deze brief meerdere keren in onze leven zullen behandelen, dat het iedere keer een andere toepassing is. Zal hebben, een compleet andere studie zal zijn. En ongetwijfeld zullen we de meer we groeien in hem, meer de diepte in kunnen gaan. Ik hoop oprecht tot op nu dat deze brief net zo'n zegen voor jullie is geweest en is als voor ons die aan het voorbereiden zijn. Ik en Ivan hebben het voordeel om op een tekst te kunnen mediteren voor een lange tijd voordat we iets op papier gaan schrijven. En uiteraard gebeurt dat altijd met zijn hulp en zijn inzicht. En dan is het onze taak, zeg maar, om op papier of in dit geval digitaal iets over te brengen wat vaak gewoon heel moeilijk is om in woorden uit te leggen. Omdat het vaak iets is wat ontzagwekkend is, te glorieus, te onvoorstelbaar om in woorden te brengen. Woorden schieten wat dat betreft altijd tekort. Ik zeg dit niet om jullie medelijden te krijgen, maar meer om jullie ook aan te moedigen om, om voorbij de vorm waarmee wellicht een studie overgebracht wordt te kijken, maar ook, vooral en belangrijker, om ook op deze dingen te mediteren. We bestuderen deze brief samen, of tenminste dat horen we samen te doen. We hebben het voorrecht, ik en Ivan, om deze studies te geven. Joe op een zondag en wie ook maar studies geeft. Maar we moeten als gemeente samen in zo'n brief duiken. Om samen, als het ware, in ontzag te zijn van wat het woord zegt. Dit geldt uiteraard niet alleen om wat wij hier op een woensdag doen, maar ook op wat er op een zondag gedaan wordt en iedere keer dat we het woord samen gaan. Ik heb me sowieso voorgenomen om dat ook iedere keer te doen. Om zo op een rijkende manier gevoed te worden en in ontzag te zijn van wat onze schepper en leidsman zegt en doet. Een studie van 45 minuten, of vanavond iets korter, of langer, is een absoluut zegen en vaak opbouwend. En moet je nagaan hoeveel meer dat zal zijn als je ook op dat stuk tekst wat we op dat moment gaan behandelen, als je op dat stuk tekst hebt kunnen mediteren de week voor de studie. Dus beschouw wat ik net gezegd heb als een aanmoediging om ook samen met ons, die de onderwijs geven, die hier staan, ook op deze versen te mediteren. Het is niet altijd duidelijk welke versen we gaan behandelen op een zondag of op een woensdag. Maar goed, jullie hebben de tijd om ook die versen te lezen en een hele week erop te mediteren, te kauwen. Ik geloof dan ook oprecht, ook al ben je niet op dezelfde conclusie of toepassing gekomen als diegene die de studie geeft, dat wat er ook gezegd wordt tijdens die studie, dat het meer diepte en meer betekenis zal krijgen. Nou, we bevinden ons vanavond in een gedeelte waar de auteur van deze brief de superioriteit van Christus in vergelijking tot de engelen uiteenzet. Het begon in vers 4 en we hebben de argumenten met Ivan de afgelopen 3 weken samen behandeld. We zijn begonnen met eerst een korte introductie op wie en wat de engelen zijn. En we hebben gezien wat het woord eigenlijk betekent, dus het woord engelos, dat eigenlijk boodschapper betekent. We hebben ook gezien hoe de engelen verschenen, sommige in menselijke vormen en andere in vormen waarvan we geweldige beschrijvingen van de profeten hebben gezien en gelezen. Ivan heeft ons uit Ezekiel een stukje gelezen. We lezen over engelen met 6 vleugels en ogen in de vleugels en allerlei geweldige beschrijvingen. De week daarna hebben we gezien dat ook al wordt Israël, de engelen en mensen, de zonen van God genoemd, dat het niks vergeleken is met de enige geboren zoon van God, onze Heer Jezus Christus. We hebben gezien dat terwijl de rest door God geschapen is, de Zoon, onze Heere, van eeuwigheid tot eeuwigheid de ongeschapen Zoon van God is. En meer dan dat, vandaag gaan we stilstaan dat de eeuwige Zoon onze Schepper is. Vorige week hebben we gezien juist hoe het juist Christus is die de engelen gemaakt heeft. En dus bij logica superieur is aan hun. En ook lang stilgestaan bij de eeuwige koninkrijk van onze Heer, die voor ieder christen de ultieme beleving van rust en vrede en blijdschap brengt. Nou, vandaag gaan we dus stilstaan bij onze Heer als schepper van alles, en maar ook als verwoester. En daar zal ik nader toelichting aan geven. Volgende week, met Gods wil en waar nog leven, zullen we deze gedeelte afhandelen en zien hoe Christus zijn vijanden onder zijn voeten worden gelegd. En dit dus, hè, om aan te tonen hoeveel meer Christus superieur is aan engelen. En belangrijk is het ook om te onthouden wat het voor een Joodse publiek van de eerste eeuw betekende. Engelen waren iets ontzagwekkend en waar ze heel veel waarde aan hechten. De auteur maakt het punt dus duidelijk dat engelen dienende geesten zijn in vergelijking met hun meester, hun schepper, Jezus Christus. Nou, we hebben het meerdere keren herhaald, maar deze broeders en zusters dreigden af te vallen van het geloof om terug te keren naar het Jodendom. En in de eerste 12 versen van deze brief heeft de auteur met de hulp van de Septuagint, dat is dus de Griekse vertaling van het Oude Testament, aangetoond dat Christus erfgenaam van alles is. Dat lezen we in vers 2. Christus schepper van alles is, dat lezen we in vers 2 en 10, dat Christus ook, zeg maar, de verwoester is. De maker van een nieuwe hemel en aarde. Dat lezen we in vers 11. Dat Christus de afstraling van Gods heerlijkheid is. Dat lezen we in vers 3. Dat Christus de afdruk van Gods diepste wezen is. Dat lezen we ook in vers 3. Dat Christus degene is die alles draagt door zijn krachtige woord. Nou, dat lezen we ook in vers 3. Dat Christus iemand is die zoveel meer is dan engelen. Dat lezen we in vers 4. En dat Christus uiteindelijk, bestempeld wordt als de eeuwige God, onze schepper. Dat lezen we vanaf vers 8 tot en met 11. De auteur is een meester in apologetiek, apologetics en hermeneutics. Hij gebruikt het Oude Testament, die door de Joden bekend was, om aan te tonen wie Christus is. Er zijn vandaag de dag, maar ook door de eeuwen heen, veel theologen of commentators die moeite hebben gehad en hebben met de links die deze auteur maakt. Maar voor een eerste eeuw Joodse publiek waren deze versen die hij gebruikt al bekend voor hun associatie met de Messias. Het is alleen na de eerste eeuw, de tweede eeuw, dat die associaties met de Messias vager en vager werden. Er zijn na de komst van onze Heer zijn er hele vage uitleggen gegeven van naar wie deze psalmen of deze teksten refereerden. Maar voor een eerste eeuwse Joodse publiek was die associatie met de Messias wel bekend. Dus voor zo'n publiek was de link leggen niet zo moeilijk moeten zijn. Maar we weten helaas allemaal de verhardheid en blindheid van deze Joden om Christus als zo'n Messias te herkennen. En helaas zien we dat tot vandaag de dag terug. Er heerst een blindheid bij de Joden die, en een verhardheid die alleen God kan verbreken. Ik had dit al in de introductie genoemd, introductie naar deze brief. Deze brief gebruikt, refereert en citeert vanuit het Oude Testament naar verhouding heel veel. Uit alle brieven en evangeliën van het Nieuwe Testament, een van de hoogste in gebruik van het Oude Testament. En dat hadden we ook gezien met het gerichte doel om deze broeders en zusters uit afvalligheid te helpen. Nou, de drie versen van vanavond komen direct uit Psalm 102, die ik straks met jullie in zijn geheel wil lezen. De auteur van deze brief gebruikt de psalm om primair aan te geven wie onze Heer is. Maar er zit nog veel meer in. En dat gaan we straks gaan we dat zien als we Psalm 102 lezen. In vers 10 schrijft de auteur: en in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. De auteur gaat dus door met de vergelijking met de engelen. En het is de duidelijke bedoeling van de auteur om aan te geven dat onze Heere schepper is. En zoals we ook in de volgende vers gaan zien, dat de verwoesting van de hemel en aarde ook door zijn handen gedaan zal worden. Waarna er een nieuwe hemel en aarde komt. Deze op het oog zo'n simpele man uit Nazareth is degene die uit het niks de hemel en aarde heeft geschapen. Hij is diegene die Adam uit de stof gemaakt heeft en Adam in zijn neus blies. Hij is diegene die het hele universum heeft gemaakt uit niks. Deze man uit Nazareth is op een kruis genageld. Heeft een afschuwelijke dood gehad. Hij is onze eeuwige schepper. En dat liet me denken vandaag. In wat, en volgens mij heeft Judith ook een paar weken geleden behandeld, in wat voor een ellendige staat zijn wij beland, dat het onze God heeft geforceerd om in de gedaante van een slaaf, in de gedaante van een man, op aarde geboren te worden om ons te verlossen. Hij die de aarde gegrondvest heeft, waarvan de hemelen de werken van zijn handen zijn, kon op geen andere manier mensen verlossen. De ontzagwekkende grote God, de schepper van hemel en aarde, moest als een fragiele baby de wereld inkomen, heeft zijn eeuwigheid en glorie voor een tijd moeten verlaten om als een mens te leven. Als we hierbij stilstaan, is het ontzagwekkend wat hij gedaan heeft. En ik denk dat als we maar een glimps krijgen van de eeuwige staat en glorie van waar hij vandaan komt, dat het nog meer ontzagwekkend wordt. De dag dat wij in eeuwigheid terechtkomen, zullen veel dingen duidelijk worden. En ook de vernedering van wat Christus gedaan heeft, zal op dat moment heel duidelijk worden. Het verbaast me ook niet, en zal me ook niet verbazen, waarom het mensen zijn die hem, of engelen zijn die hem dag en nacht constant prezen. Hij is de schepper van alles. Christus werd een baby. Een baby die totaal afhankelijk was van twee mensen, een vrouw en een man, die de werken van zijn handen waren. Hij was voor vele jaren afhankelijk van hun bescherming, opvoeding en zorg. Alleen was hij kansloos en in gevaar. Iemand die vanuit eeuwigheid totaal zelfstandig was en niemand ooit nodig heeft gehad, was compleet afhankelijk van de zorg van een man en een vrouw. De schepper van hemel en aarde was afhankelijk van twee van zijn schepsels. Eenmaal groot geworden en zijn bediening gestart, heeft hij zich compleet overgegeven aan de wil van God de Vader, maar vooral vernederd en overgegeven aan de wil van de religieuze Joden die hem ter dood hebben veroordeeld. Hij heeft een van de meest afschuwelijke doden in de geschiedenis van de wereld doorbracht. Eerst in de meest afschuwelijke manier met de Romeinse zweep geslagen, op een hele brutale manier, en daarna levend genageld aan een kruis. De schepper van hemel en aarde heeft dit doorstaan voor ons. Voor mij en voor jou. omdat wij in geen enkele manier capabel zijn om God te behagen. In wat voor een ellendige staat zijn we beland dat we, en wat een ontzagwekkende daad heeft Hij voor ons gedaan. Ik zei het in het begin, ik heb hierop kunnen mediteren en nog val ik tekort in het begrijpen van dit alles. Maar het heeft wel veel met me gedaan en hopelijk zal het ook nog veel meer met me doen in de toekomst. En ik hoop dat jullie ook hierover kunnen en gaan mediteren. Het is ook wat ik aan het begin probeerde duidelijk te maken. Dit moet ook een besef maken van hoe ellendig onze staat is. En wat de schepper van hemel en aarde heeft moeten doen om ons van deze staat te verlossen. En dat besef moet echt nog een dieper ontzag voor hem maken. Dus ja, nogmaals de bemoediging. Hè? Als wij zo'n studie gaan, mediteer met ons ook mee. Want dan wordt, zeg maar, hè, wordt ook duidelijk wat de auteur probeert uit te leggen. En dat zal ook een dieper ontzag voor hem maken. Dus de auteur, om de superioriteit van Christus in vergelijking met de engelen aan te duiden, citeert een vers uit Psalm 102, om aan te geven dat Christus degene is waarover wij in Genesis 1 lezen. En in het begin schiep God de hemel en aarde. Het is niet mijn intentie voor vanavond om aan te tonen waarom deze auteur gelijk heeft, om deze vers in Psalm 102 op Christus te laten landen. Ik had sowieso daar de tijd niet voor, maar dan werd deze studie ook gewoon veel te lang. Maar als we een dag opnieuw deze geweldige brief gaan behandelen, wellicht kunnen we wel de diepte ingaan. Maar laat het duidelijk zijn dat ik het compleet eens ben met zijn hermeneutiek. Als we het Oude Testament en het Nieuwe Testament bestuderen, kunnen we maar tot één conclusie komen. Vooral ook als we kijken naar wat de Heere over zichzelf heeft gezegd. Dus de conclusie dat de Heere, onze Schepper, is wat mij betreft 100% correct. Dus Christus is schepper. Maar dan gaat de auteur verder in zijn citaat van de psalm en schrijft, de hemel en aarde die dus Christus geschapen heeft, die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, en als een mantel zult u ze oprollen, en ze zullen verwisseld worden, maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Dus zoals Christus verantwoordelijk is voor de schepping, maakt de auteur ook duidelijk dat hij ook verantwoordelijk zal zijn voor zijn vernieuwing. De schepping wordt vergeleken als een versleten gewaad die opgerold gaat worden en verwisseld. Deze actie, als we de tekst lezen, wordt door onze Heer Jezus Christus gedaan. De auteur maakt heel duidelijk dat zoals de Heer in relatieve gemak alles geschapen heeft, zo zal Hij net zo gemakkelijk alles opnieuw maken. De vergelijking die Hij gebruikt is als een mantel die na versleten te zijn opgerold zou worden en verwisseld. Een hele simpele taak voor een man, maar als het gaat over de hele schepping iets onvoorstelbaar. En toch, als we naar de analogie kijken, lijkt het heel gemakkelijk te gaan voor Christus. Gemakkelijk als in de zin van inspanning. Maar wel eentje die hem voor een hele korte tijd heel veel gekost heeft. En ook in eeuwigheid, want hij, laten we niet vergeten, hij heeft nu wel een verheerlijk, maar hij heeft wel een menselijke lichaam voor eeuwigheid gekregen. Maar ook eentje die niet al te makkelijk, zeg maar, emotioneel is geweest voor hem. Als ik het op een menselijke wijze mag beschrijven. Uiteraard kunnen we deze dingen niet aan God associëren. Maar goed, op menselijke wijze niet een makkelijke beslissing. Ik denk niet dat het voor onze God iets is waar hij blij van wordt. Aangezien het niet zijn wil is dat mensen verloren gaan. Dat maakt de schrift wel heel duidelijk. Ezechiël schrijft in Ezechiël 33, vers 11. De Heere spreekt, zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? En verder schrijft Paulus aan Timotheus, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. En nog eentje, Petrus schrijft, de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dus wat mij betreft duidelijk wat de wil van de Heere is met betrekking tot de goddelozen. Maar toch is de verwoesting van deze schepping een oordeel, iets wat door de Heere aangekondigd is door de millennia en eeuwen heen en is om, en het is iets om de Heere dankbaar voor te zijn. De verwoesting en orde van deze wereld is ja iets verschrikkelijks, omdat er vele mensen tot verdoemenis gaan. Helaas ook veel van onze geliefden. Maar tegelijk ook iets geweldigs die iets met zich meebrengt, waarvan wij die in hem zijn naar uit dienen te kijken. Volgende week gaan we kijken naar de vijanden die onder de voeten van de Heere terecht zullen komen. En als zijn gekomen. En als spoiler alert zijn de dood en de duivel twee van die vijanden. Die zijn al door de dood en opstanding als het ware verslaan. Ook al zien we in deze schepping nog dood. En zien we nog de invloed van de vader van de leugen, de duivel. Maar op het moment dat onze Heere terugkomt en zijn toren over deze aarde uit, zal onze Heer Jezus Christus alles nieuw maken en zullen deze vijanden voorgoed afwezig zijn. Geen dood meer, geen zonde of verleiding, geen ziekte, geen haat, geen verdriet, maar een eeuwige staat van vrede, rust, kalmte, blijdschap. Dit is wat onze Heere teweeg zal brengen. Hij die na zijn vernedering op aarde teruggegaan is naar de glorieuze plek die hij in eeuwigheid heeft bezeten, zal in glorie terugkomen en afmaken wat hij beloofd heeft te doen. Dat is dus de zalige hoop die Paulus ook beschrijft in Titus 2:13. Paulus die schrijft, waar wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Laten we duidelijk zijn, als kanttekening, Paulus schrijft hier, grote God en redder van ons, Jezus Christus. Dus Paulus beschrijft Jezus Christus, de grote God en onze redder, in lijn met wat deze auteur en iedereen in het Nieuwe Testament ook schrijft. De manier waarop de verwoesting van de aarde in deze verse beschreven wordt, vinden we ook terug in de woorden van Jesaja en Petrus ook. Om het opnieuw te lezen, de auteur schrijft in Hebreeën, dus de hemel en aarde die zullen vergaan, maar u blijft altijd, en ze zullen alle verslijden als een gewaad, en als een mantel ze tussen oprollen, en ze zullen verwisseld worden, maar u bent dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. Nou, Jesaja schrijft iets vergelijkbaars in Jesaja 51, 6. Schrijft Jesaja, dit zijn de woorden van de Heere, sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed. Evenzo zullen haar bewoners sterven, maar mijn huis zal voor eeuwig bestaan, mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Dat is Jesaja 51, 6. Petrus schrijft in 2 Petrus 3, 10. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen branden te vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. En toch is er te midden van deze woorden van verwoesting veel troost en hoop. Je zou denken dat deze verwoesting alomvattend is, dat er na deze verwoesting niks komt. Maar de Heere heeft beloofd in de woorden die Jesaja voor ons geschreven heeft, dat zijn heil voor eeuwig bestaat. En dat zijn gerechtigheid niet verbroken zal worden. Verder schrijft ook Jesaja in hoofdstuk 65 en 66, want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus te midden van deze verse van verwoesting is er een enorme hoop waar wij naar uitkijken. De auteur van deze brief citeert Psalm 102, waar te midden van de verse van vanavond die over de verwoesting van de aarde spreekt, ook, ook benadrukt wordt de onveranderlijke natuur van onze Heere. Alles zal verwisseld worden, behalve Hij die alles verwisselt. En dat is hoopvol, belangrijk en troostvol, want de beloftes die gemaakt zijn, zullen niet veranderen. Terwijl alles vernieuwd wordt, blijft Hij hetzelfde. Het is naar mijn inzien geen toeval dat deze auteur Psalm 102 gebruikt. Want zoals ik al genoemd heb, is buiten aantonen dat Christus schepper is en verwoester, veel meer van toepassing in de psalm. De auteur had wellicht een andere vers kunnen gebruiken om aan te tonen dat Christus schepper en verwoester is, maar heeft het belangrijk geacht om deze psalm te citeren om deze fundamentele eigenschap van onze Heere aan te geven. Wat voor ons veel hoop en troost hoort te zijn. Ik had het al eerder benoemd. Ik wil met jullie de hele psalm lezen en ook zeg maar kort toelichten wat de boodschap van de psalm is. Dus, ik pak even de psalm erbij, psalm 102. Het zijn 29 versen, maar het zijn hele korte versen, dus psalm 102, daar lezen we. Een gebed van een ellendige wanneer hij bezweken is en zijn klacht uitstoort voor het aangezicht van de Heere. Heere, luister naar mijn gebed. Laat mijn hulpgeroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Neig uw oor tot mij, op de dag van mijn benaardheid. Op de dag dat ik roep, verhoor mij spoedig. Want mijn dagen zijn als rook vervlogen. Mijn beenderen zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn beenderen kleven aan mijn vlees, door mijn luide zuchten. Ik lijk op een kou in de woestijn. Ik ben geworden als een steenuil te midden van de puinhopen. Ik lig wakker. Ik ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden honen mij de hele dag. Wie tegen mij razen, gebruiken mijn naam als een vloek. Want ik eet as als brood. Wat ik drink, menging met tranen. Vanwege uw gramschap en uw grote toren, want u hebt mij opgetild en weer neergeworpen. Mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw, en ik verdor als gras. Maar u, Heere, u blijft voor eeuwig. De gedachten is aan u, van generatie op generatie. U zult opstaan, u zult zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen. Want uw dienaren zijn haar stenen goedgezind en hebben medelijden met haar gruis. De heidenvolken zullen de naam van de Heere vrezen, alle koningen van de aarde uw heerlijkheid, wanneer de Heere Sion heeft opgebouwd in zijn heerlijkheid verschenen is, zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmste en hun gebed niet heeft veracht. Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. het volk dat geschapen wordt, zal de Heere loven, want hij heeft uit zijn heilige hoogte neergezien. De Heere heeft uit de hemel op de aarde neergekeken, op het gekerm van de gevangenen te horen, om los te maken wie ten dode zijn opgeschreven, zodat men van de naam van de Heere zal vertellen te Sion en zijn lof in Jeruzalem. Wanneer de volken tezamen bijeen zullen komen en de koninkrijken om de Heere te dienen. Hij heeft mijn kracht op de weg neergedrukt. Mijn dagen heeft hij verkort. Mijn God, zie ik, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen. Uw jaren duren voort van generatie op generatie. U hebt voorheen de aarde gegrondvest. De hemel is het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar u zult stand houden. Zij alle zullen versluiten als een kleed. Zij, u zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. Maar u blijft dezelfde. Aan uw jaren zal geen einde komen. De kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen. Hun nageslacht zal voor uw aangezicht bevestigd worden. Nou, als het goed, jullie hebben gezien, vers 26, 27 en 28 is wat voornamelijk wat de psalmist citeert. Er is veel rijkdom in deze psalm. Ik had heel graag de hele psalm willen ontleden en uiteenzetten, maar dat gaat voor vanavond niet lukken. Maar zie hoe deze psalm begint. Een gebed van een ellendige wanneer hij bezweken is en zijn klacht uitstoort voor het aangezicht van de Heere. Dit is een ellendige man die tot God schreeuwt in zijn benauwdheid. En het is een man die troost in God vindt over de trouw van God en de liefde van God. Er zit veel in deze psalm wat van toepassing voor ons is. Er zit een stukje troost. Dat ook al bevinden we ons in diepe ellende. We kunnen vertrouwen op God en zijn belofte en zijn trouw. Er zit ook een stukje eschatologie. Die voor diegenen die de eindtijdperiode zullen meemaken. En deze psalm kunnen gebruiken om getroost te worden. Want zie, zoals deze psalmist door zijn vijanden gehoond werd, zullen ook de christenen aan het einde gehoond worden. Maar zoals de psalmist ook zegt, er is hoop en troost. De psalmist zelf heeft die troost en die hoop ook ervaren. Zo is het voor alle broeders en zusters die door de eeuwen heen gehoond en gedood zijn voor hun geloof. Ook voor hun was er en is er hoop en troost. En zie, de hoop en troost is onze God, is onze schepper, is Jezus Christus. Want ook al verandert er alles om ons heen, ook al vergaat alles om ons heen, verandert onze God, onze schepper, onze zaligmaker, Jezus Christus niet. Mensen komen en gaan. Goddelijke mensen die goede werken verrichten, zullen ook op een dag doodgaan. En wellicht vervangen worden door niet zo goddelijke mensen. Onze eeuwige hoop kunnen we niet plaatsen op vergankelijke mensen en op tijdelijke dingen. Zoals vakanties of andere genoten, zoals we ook vorige week met Ijf hebben behandeld. Nee, onze eeuwige hoop kunnen we alleen plaatsen op de enige eeuwige en onveranderlijke God. Onze Heer Jezus Christus, Hij is onze hoop. Want wat Hij gezegd heeft en belooft, zal Hij ook nakomen. Deze schepping is gelukkig bestemd tot destructie. Ik zeg dit niet lichtelijk, want ik besef me ook dat alles vergaan zal. En ik besef ook dat er veel van onze geliefden niet een goede oordeel zullen krijgen. Christus heeft beloofd dat hij alles opnieuw nieuw zou maken. En dat is voor ons een troost en een hoopvol herinnering te midden van alle ellende die we hier op aarde meemaken. Onze ellendige staat heeft Christus geforceerd om zichzelf te vernederen en zichzelf te geven voor onze zonden. De schepper van hemel en aarde heeft de dood van een vervloekte meegemaakt om ons schoon te wassen van onze ongerechtigheid, niet zijn ongerechtigheid. Hij heeft na zijn opstanding zich gezet aan de rechterhand van onze Vader en heeft vanuit die glorie en zal vanuit die glorie terugkomen om alles nieuw te maken. Hij is onze schepper, Jezus Christus, maar ook zal Hij de verwoester van deze schepping zijn om uiteindelijk alles nieuw te maken. En dat is grote troost. En niet zozeer het verwoesten van deze schepping, maar het feit dat alles nieuw gemaakt zal worden. De onveranderlijkheid van God is wat ook de zekere hoop geeft van wat er komen gaat. Ik denk dat de broeders en zusters naar wie deze brief gestuurd was, dit diende te horen, ten midden van verdrukking en druk om terug te keren naar de Jodendom, moesten deze mensen opnieuw horen wie Christus was en wat hun troost was. En voor ons vandaag de dag is dat ook een nodige ding. We weten allemaal wat Christus gedaan heeft en wie Christus is. Maar het is vaak ook nodig om er weer bij stil te staan. Ik weet in ieder geval dat ik dit nodig heb, dit nodig had. En ik denk jullie ook. Amen. Laten we bidden. Liefde, volle Vader, ik dank u, Heer. Ik dank u, Vader, voor het feit dat het u behaagd hebt om uw Zoon te verbrijzelen voor onze ongerechtigheden. Ik dank u, Heer, Schepper van hemel en aarde, dat u genageld bent aan het kruis, dat u ons schoongewassen hebt van onze zonde, dat u het werk gedaan hebt wat wij niet kunnen, nooit hebben kunnen doen en nooit zullen kunnen doen. Heer, ik dank u dat u ons verlost hebt, dat wij ons aan kunnen kleden met uw gerechtigheid, dat wij daardoor vrijmoedigheid hebben om tot onze Vader te naderen. Ik dank u dat u voor ons pleit, dat u onze leidsman en voorleider van ons geloof bent, dat u onze hoge priester bent, dat u het bent die ons verlost hebt, Heer, dat u ook ons zal oordelen aan het einde van deze tijdperk. Ik dank u, Heer, voor het werk wat u doet, het werk wat u gedaan hebt, Heer. Ik dank u voor deze studie. Ik dank u dat u gesproken hebt, Heer. Ik dank u dat u dat wij op deze tekst hebben kunnen mediteren, Heer. Ik dank u voor het grote werk wat u doet, Heer. Ik prijs u, Heer. Ik dank u voor alle studies die wij mogen doen, Heer. Ik dank u voor de woensdag. Ik dank u voor de zondag. Ik dank u dat ieder van ons toerust om zo uw woord in te gaan, Heer. Ik bid ook dat wij als gemeente, Heer, meer en meer ontzag voor u zullen ontwikkelen, Heer. Dat wij meer en meer ook op teksten zullen mediteren, Heer. Ook al is het maar één vers, Heer, maar dat we echt de rijkdom van die tekst mogen ervaren. En Heer, en zo tot een dieper ontzag van u komen, Heer. Heer, ik bid dat wij dichter bij u kunnen komen, Heer, op zo'n manier. Wees bij ieder van ons. Ik bid ook voor de mensen die de studie hierna gaan luisteren, Heer, dat het ook een zegen voor u mag zijn. Ik bid voor onze nachtrust. Ik bid voor de komende dagen, Heer. En Heer, ik bid voor een grote zegen op de zondag, Heer, ook. Als wij weer samen gaan komen als één gemeente, Heer. Als uw gemeente. Ik dank u. Ik prijs uw grote naam. En ik bid alles in uw naam. In Christus' naam. Amen.